Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 42e psalm zingen wij het eerste vers. Het heigend hè, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt, we noemden nu psalm 42 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk. En daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Johannes 4. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 25 en daarvan het zevende vers, Gods verborgen omgang, vinden, ziede waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Psalm 25 en daarvan het zevende vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Deze 1 Johannes 4. Geliefden, geloof niet een iegelijk geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu alreede in de wereld. Kindekens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die liefde heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon uitgezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn, en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 139, daarvan de versen 1, 4 en 14. Niets is over majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Wij noemden nu Psalm 139, de versen 1, 4 en 14. gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Johannes 4 en daarvan het 13e vers. In Johannes 4 vers 13, waar we Gods woord aldus lezen, hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit 13e vers de gemeenschap met God. Het is een heel teer thema, maar daar gaat het over in deze tekst. De gemeenschap met God, wij in hem en hij in ons. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het kennen van die gemeenschap. Mogen wij die gemeenschap ook hebben en hoe weten wij dat? Waaraan kun je dat kennen? Onze tweede gedachte, het ervaren van die gemeenschap. Waarin bestaat die gemeenschap dan precies? Hoe gaat dat dan precies? En onze derde gedachte, de bewerker van die gemeenschap. Dus de gemeenschap met God, het kennen van die gemeenschap, daar zegt de apostel van, hieraan kennen wij. Waaraan? Laten we luisteren naar de apostel, wat hij daarmee bedoelt. Onze tweede gedachte, het ervaren van die gemeenschap, dat wij in hem blijven en hij in ons. Daar wordt die gemeenschap beschreven. En onze derde gedachte, de bewerker van die gemeenschap, het slot van deze tekst, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Gemeente, onze tekstwoorden vanavond zijn genomen uit de zendbrief van de apostel Johannes. En ongetwijfeld weet u dat deze apostel als bijnaam heeft de apostel der liefde. En dat zal te maken hebben met dat Johannes van zichzelf schrijft de apostel welken Jezus lief had. En toch, al is hij de apostel der liefde, Johannes is ook heel scherp. En ik denk dat dat ook bij liefde hoort. Want liefde kan alleen oprechtheid hebben. Liefde kan geen schijn verdragen. En dat merk je heel duidelijk in deze eerste algemene zendbrief. Het hoofddoel van deze brief is eigenlijk om het ware van het valse te kunnen onderscheiden. Als het bijvoorbeeld gaat over de leer, maar ook als het bijvoorbeeld gaat over ons leven. Als het gaat over de leer, dan zegt Johannes aan het begin van dit hoofdstuk, beproef de geesten of zij uit God zijn. Je hoort zoveel, je leest zoveel, er wordt zoveel gezegd, maar niet alles wat je hoort, jongens en meisjes, niet alles wat je op internet leest, is ook echt waar. En daarom is het nodig dat we dat beproeven. Is dit nu de echte, de ware, de zuivere leer? Want er is ook een valse leer. En zo is het ook als het gaat over de christenen. Je hebt echte christenen, echte kinderen van God. Maar je hebt ook naamchristenen. Mensen die wel christen genoemd worden, maar die het niet zijn in de ware zin van het woord. En wij horen toch een echte christen te zijn. Daarom is het ook nodig dat we niet alleen anderen, maar vooral onszelf ook beproeven. Hoe ligt het nu in mijn leven? En daar geeft Johannes ook in deze brief allerlei kenmerken van. Wat is echt en wat is niet echt? Waaraan kun je dat nu herkennen? Zal ik zo eens een paar voorbeelden noemen die Johannes in deze brief noemt om dat te onderscheiden? Maar als het gaat over Gods echte kinderen, dan is een heel belangrijk kenmerk de gehoorzaamheid. Komt telkens terug in deze brief, de gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid aan het woord van God, de gehoorzaamheid aan de geboden van God. Heel belangrijk, want in onze tijd zijn er ook veel mensen die zich christen noemen, maar die het woord van God niet langer gehoorzaam willen zijn. Die hun eigen gevoelen belangrijker vinden dan het woord van God. Of die hun eigen verstand laten heersen over het woord van God. Nou, volgens Johannes kan dat niet. Johannes zegt, een kind van God, dat is iemand die God gehoorzaam is. Hij zegt het in hoofdstuk 2, hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Dus iemand die zegt, ik ken God, en die de geboden van God niet bewaart, die spreekt niet de waarheid. En op een andere plaats zegt hij, en die zijn geboden bewaart, die blijft in hem. Dat is weer die gemeenschap. Dus de gemeenschap gaat altijd samen met gehoorzaamheid. Een belangrijk kenmerk van het kindschap. Laten we dat naast ons eigen leven leggen, gemeente. Eigenlijk is iedere preek de bediening van de sleutel van het hemelrijk. En door die sleutel worden mensen ingesloten en mensen worden buitengesloten. En als de dienaar des woords zijn werk doet zoals hij dat behoort te doen, dan weet je aan het einde van de dienst waar je staat. Niet omdat die dominee je ingesloten heeft of buitengesloten heeft, maar het woord. Het woord sluit mensen in en sluit mensen buiten. Zo moeten we ook luisteren naar de prediking. En als we dan buitengesloten zouden worden, dat kan, dan is het nog het heden van genade. Wie vandaag buitengesloten wordt, kan in de komende zondag nog ingesloten worden. Een hele belangrijke zaak. Hoe is het met mij? Hoe is het met ons op reis naar de eeuwigheid? Hoe is het met de gehoorzaamheid? En een ander punt bijvoorbeeld wat Johannes noemt als het gaat over het leven van Gods kinderen, dat is de liefde. De liefde. De liefde tot God, maar ook, heel belangrijk, de liefde tot de naaste. Het is ons voorgelezen. Johannes zegt, als iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Het is wat, Johannes durft het wel te zeggen. Het is wel heel scherp. Ja, maar de liefde is ook scherp. Je kunt niet zeggen, ik heb God lief en je broeder haten, zegt Johannes. Als je de liefde niet hebt, dan ben je helemaal niks. Je kunt wel heel degelijk zijn, maar als je de liefde niet hebt, dan ben je een klinkend metaal, zegt Paulus, en een luidende schel. Daar zit geen leven in. Geen grijntje leven. Dus liefde is een kenmerk van genade. Zal ik er nog een noemen, wat Johannes noemt in deze brief? Dat is de wereld mijden. Hij zegt, heb de wereld niet lief. Nog wat in de wereld is, want de wereld gaat voorbij. Met al zijn begeerlijkheden. Jongens en meisjes, als de wereld de grootste plaats in ons hart heeft, dan is dat geen goed teken. Dat kan niet samengaan met het leven van een kind van God. Heb de wereld niet lief, die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En ik zal u nog één kenmerk noemen, en dat is het allerbelangrijkste kenmerk. En daarover gaat het vanavond in onze tekstgemeente. En dat kenmerk is het getuigenis van Gods geest. En daarvan zegt Johannes, daaraan kun je het weten. Of je een kind van God bent. Daaraan kun je weten of wij in hem blijven en hij in ons, of hij ons van zijn geest gegeven heeft. Kijk bij die andere kenmerken, gehoorzaamheid en liefde, daar kun je zelf over nadenken. En dan kun je zelf tot een conclusie komen en denken, nou dat heb ik wel of dat heb ik niet. Maar wij kunnen ons vergissen. En daarom die kenmerken, die geven nog niet de doorslag. Dit kenmerk, wat we vanavond overdenken, gemeente, dat geeft de doorslag. Want jongens en meisjes, de Heilige Geest, die bedriegt geen mensen. De Heilige Geest is altijd eerlijk in zijn getuigenis. Dus als dit er mag zijn, dan mogen wij het weten. En als dit er niet is, dan kunnen we het niet weten. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons. Hieraan kennen wij, zegt hij. Het woordje kennen, dat betekent weten. Het betekent ondervinden. Het betekent erachter komen. Hieraan kennen wij. Dus je kunt het weten. Het is niet zomaar een heel vaag iets waar je nooit zekerheid over kunt krijgen. In heel veel godsdiensten is helemaal geen zekerheid te krijgen. Wat zeg ik, behalve het christendom zou ik geen godsdienst weten waarin mensen zekerheid kunnen krijgen. Omdat alle andere godsdiensten, dat zijn doe-godsdiensten. Je moet zelf bijdragen tot je zaligheid en je weet nooit of dat genoeg is. De Jood weet nooit of hij genoeg gehoorzaam geweest is. Het is altijd maar afwachten. Een Roomse weet niet of het wel genoeg is. Een Islamiet weet niet of het wel genoeg is. Of de eigen bijdrage, als ik het zo mag zeggen, toereikend is. Maar in het christendom gaat het niet om de eigen bijdrage. Het gaat erom of het werk van Christus genoeg is, en dat is het. En als ik daar deel aan heb, hoe groot zondaar ik ook ben en blijf, dan is het genoeg. En dat geeft zekerheid, dat kun je weten, zegt Johannes. Hieraan weten wij, kennen wij. En gemeente, dat moet je weten. Veel mensen doen daar zo vaag over. Zo onduidelijk. Ik weet het eigenlijk niet. Of ik de Heer Jezus Christus ken. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Soms denk ik wel, soms denk ik niet. Maar je kunt het weten, zegt Johannes. Hieraan kennen wij. En dan moeten wij wel bedenken, het woordje kennen wat hij hier gebruikt. Dat betekent niet kennen met je hoofd. Zo gebruiken wij het woord kennen vaak. Verstandelijk weten en kennen. Maar dit Bijbelse woord, dat betekent kennen door ondervinding. Het wordt zelfs gebruikt in de Bijbel voor de gemeenschap tussen man en vrouw. Als man en vrouw met elkaar gemeenschap hebben, is dat een kennen van elkaar in de diepste zin van het woord. Een ontmoeten door ondervinding. En jongens en meisjes, daar hebben wij een heel mooi woord voor dit kennen. En dat woord dat heet bevinding. Johannes heeft over de bevinding. Hij zegt dat je het bevindelijk moet weten. En dat je het alleen bevindelijk kunt weten door Gods geest. Dat is een ander kennen dan met je verstand. Ik heb eens gehoord van een jongen die theologie studeerde. En toen was het moment daar dat zijn bul uitgereikt zou worden. En toen had hij zijn opa uitgenodigd. En die opa was helemaal geen bestudeerde man. Hij had ook geen studie nodig, het was een boer die goed voor zijn koeien zorgde. En verder was die man van de Heere geleerd. En hij werd uitgenodigd, jongens en meisjes, en daar zat die eenvoudige boer, die zat daar tussen die professoren in de theologie, hij heeft zijn ogen uitgekeken. En wat er allemaal gezegd werd, dat kon hij voor het merendeel niet volgen, al die moeilijke woorden. En op een gegeven moment stootte hij die professor aan die naast hem zat. En hij zei tegen die professor, maar wat ken je er nou zelf van? En toen keek die professor met grote ogen naar die boer. Hij snapte het niet. Wat ken je er nou zelf van? Ja, die boer bedoelde, wat heb je er nou van beleefd? In je hart, want daar gaat het toch om. Verstandelijke kennis, dat is niet genoeg. Zo moeten wij het weten. Wij moeten het weten door Gods geest. En dat is bevinding. Hieraan kennen wij. Wat moeten wij dan kennen? Ja, dat is samen te vatten. Er zou heel veel van te zeggen zijn natuurlijk. Wat een mens moet leren op reis naar de eeuwigheid. Maar onze catechismus begint ermee. 3 stukken. Moeten wij leren kennen om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven? Wat kent u ervan? Zou u of zou jij er wat van kunnen vertellen vanavond of op huisbezoek? Wat u daarvan bevindelijk hebt leren kennen? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn? Hoe van al mijn zonde en ellende verlost worden? En hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn? Wat moet je dan allemaal kennen, dominee? Nou, je moet God kennen. Echt waar? Ja. En wij kennen God niet. Wij moeten God leren kennen in zijn deugden. In zijn eigenschappen. Zijn die wel eens werkelijkheid voor u geworden? Wij kennen God niet. McChaney was erachter gekomen. Hij zegt, eens was ik een vreemdeling. Voor God. En mijn hart kende geen schuld, voelde geen smart. Hij wist niet wie God was. Hij wist ook niet wie hij zelf was. Wij kennen onszelf helemaal niet. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Dat is toch een zaak dat ik mezelf niet ken. Van natuur, dat ik een vreemdeling ben van mezelf, dat ik niet eens weet wat er in mijn eigen duistere hart leeft. Wij moeten onszelf leren kennen. Wij moeten Christus leren kennen. En Christus kennen we ook niet. McChaney zegt, ik stond blind en van ver in mijzelf zo rijk. Ja, als je rijk bent in jezelf, dan heb je Christus niet nodig. Want bij een rijke Christus past geen rijke zondaar. Bij een rijke Christus past alleen een arme zondaar. Mag u daar kennis aan hebben, gemeente? Hieraan kennen wij. Door het getuigenis, door het werk van de Heilige Geest. Ik hoop daar straks in de derde gedachte nog wel even iets meer van te zeggen. En waarom moet je dat nou weten? Nou, omdat er best veel mensen zijn die dachten dat God met hen was, maar uiteindelijk bleek het zo niet te zijn. Als je denkt aan Saul, de mensen dachten dat Saul bekeerd was. Ze zeiden, is Saul ook onder de profeten? En ik denk dat Saul het zelf ook gedacht heeft. Er veranderde zoveel in zijn leven. Hij kreeg een ander hart. Hij kreeg allemaal gaven om zijn koninklijk ambt te kunnen uitoefenen. Maar God was niet met hem. Uiteindelijk is dat gebleken toen de Heere helemaal van hem geweken is en hem niet meer antwoordde. Dus je moet het wel weten. Judas bijvoorbeeld is ook zo'n voorbeeld. Van iemand die geen oprecht christen was. Al zal hij dat misschien zelf al een tijd gedacht hebben. Maar het is gebleken, Demas, die de tegenwoordige wereld liefhad. Dus je moet het wel weten. Niet er straks achter komen, maar dat moeten we weten hoe dat het is. Eigenlijk moet ik dat vandaag nog weten. En Gods kinderen, die hebben daar zo'n behoefte aan. Herkent u dat? Waarom hebben Gods kinderen zo'n behoefte aan het getuigenis van Gods geest? Wel, als Gods kinderen de rekening voor zichzelf moeten opmaken, ben ik nou echt een kind van God, ja of nee, dan valt het negatief uit. U moet de psalmen maar eens lezen en dan ziet u wat Gods kinderen over zichzelf zeggen, dat is niet zo best. En hoe komt dat, dat ze zo negatief zijn over zichzelf? Dat komt door de ontdekkende genade die de Heere hen geeft. Daardoor leren ze hun zondige hart meer en meer kennen. En als zij dan de slotsom moeten opmaken, heb ik voldoende gehoorzaamheid, heb ik voldoende liefde, heb ik voldoende mijding van de boze wereld, dan zullen Gods kinderen vanavond moeten zeggen, ik vrees dat het met mij nog mis is. En dat die kenmerken in mijn leven niet duidelijk zijn. En daarom zien ze zo uit naar het getuigenis van Gods geest. Om het van de Heere te mogen weten en horen. Waarom hebben Gods kinderen deze prediking nodig? In de tweede plaats, omdat de vijand niet stil zit. En de vijand die zegt voortdurend tegen hen, gij hebt geen heil bij God. Man, je kunt wel denken dat het voor je is, maar je vergist je. Vrouw, je kunt wel denken dat God van je af weet, maar het is geen waar. Je beeld je maar wat in. En wat kunnen er zo'n bestrijders op de been zijn? En als ze dan niet dat getuigenis van de Heilige Geest hebben, dan is in hen geen kracht tegen die grote menigte. En de derde reden waarom Gods kinderen het moeten weten, dat is omdat ze de Heere vaak niet begrijpen. En dan denk ik, jongens en meisjes, aan Gideon. Gideon die was bezig in de wijnpersbak. Plotseling kreeg hij bezoek. De engel des Heren was daar. En de engel des Heren zegt tegen hem, de Heere is met u, gij strijdbare held. En dan zegt Gideon niet, nou ja, dat wist ik al, dat de Heere met ons was. Nee, dan zegt Gideon, ach, mijn Heer. Indien de Heere met ons geweest waren, waarom is ons dan dit alles overkomen? Ik kan het allemaal niet volgen. Er is zoveel tegenslag. Ik voel het zo niet dat de Heere bij ons is. Ik beleef het zo niet. Als de Heer het zelf niet bevestigt, dan zou Gideon dat nooit zo kunnen berekenen. Dus gemeente, het gaat er niet om wat ik van mezelf denk. En het gaat er niet om wat de mensen van mij zeggen. Maar het gaat erom, heb ik het nou van de Heere zelf mogen horen. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons. We gaan naar onze tweede gedachte. Het ervaren van die gemeenschap. Het gaat over gemeenschap, dat is wat. Jongens en meisjes, dat is hele nauwe omgang. Dat is gemeenschap. En hier gaat het over gemeenschap met de Heere. Wederzijdse gemeenschap. Wij in hem en hij in ons. Zo dicht bij elkaar dat er geen afstand is. Als u het laatste vers leest van het derde hoofdstuk, dan ziet u dat dat vers bijna letterlijk hetzelfde is als het dertiende vers wat wij vanavond tot onze preektekst hebben. Er lijkt enig verschil te zijn als je de verklarers leest. De verklarers zeggen dat het bij het laatste vers van het vorige hoofdstuk vooral lijkt te gaan om de gemeenschap met Christus. En in dit vers, in dit 13e vers, gaat het over de gemeenschap met God. Maar dat spreekt elkaar niet tegen. Want de gemeenschap met God kan alleen door de gemeenschap met Christus. En als er geen gemeenschap is met Christus, dan is er ook geen gemeenschap met God. Dus het gaat hier om de gemeenschap met God. God is in hen. Dat is wat. Johannes heeft gezegd, de liefde is in hen. Nou, dat is groot. Johannes heeft gezegd, het woord is in hen en het blijft in hen. Johannes heeft geschreven, het zaad is in hen. Dat is groot. Maar hier staat, God is in hen. En God blijft in hen. Dat is het grootste wonder wat een mens op deze aarde ooit zou kunnen ervaren. Gemeenschap met God. En jongens en meisjes, daar verlangde die dichter naar, jullie ook. Psalm 42. Het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Hij verlangt naar de gemeenschap met God, naar de omgang met God. En dat is een kenmerk van al Gods kinderen. Daar begint het al mee. Als de Heere zijn liefde in je hart uitstort, dan kun je God niet langer missen. Dan ga je verlangen naar de gemeenschap met God. En ja, zo was het in het paradijs. Daar hadden wij gemeenschap met God. Er was niks tussen. Er was geen verwijdering. Adam en Eva schrokken niet als de Heere dichtbij kwam, na de val wel. Toen ze toen de Heere hoorden komen aan de wind des daags, toen schrokken ze. Maar daarvoor niet. Nee, daar was omgang met de Heere. Zoals vrienden met elkaar omgaan, zo ging de mens om met de Heere. Maar ja, toen is de zondeval gekomen. En toen zijn wij uit God gegaan. Wij wilden God niet langer gehoorzaam zijn. En toen is God uit ons gegaan om eigen schuld. Toen is die gemeenschap verbroken. Wij hebben die band doorgesneden. En wat moet er nou gebeuren? Nou, die gemeenschap die moet hersteld worden. Die band die moet weer geheeld worden. De gemeenschap met God. En dit zijn mensen die kennen dat, want Johannes schrijft over het in hem blijven. Niet in hem komen, ze zijn al in hem. Dat is een wonder. Maar die in hem is, die moet ook in hem blijven. En het woordje in, dat laat zien dat het echt is. In, dat betekent niet dichtbij. Maar in, dat betekent inwendig. Dat is het grote verschil tussen de naamchristen en de echte christen. Bij de naamchristen is er een uitwendige band met God, maar God is niet in hem. En hij is niet in God. Er blijft altijd een scheiding. Het is hooguit uitwendig. Maar bij een echte christen is er echte gemeenschap. Wij in hem en hij in ons, die twee worden één. Heel teer. Iemand zegt, ja, maar dat begrijp ik niet, dominee, hoe gaat dat dan? Wat is dan die gemeenschap precies? Dat kan toch niet? Want God is God. En wij zijn mensen. En God wordt toch geen mens en de mens wordt toch geen God? Het is toch niet zo dat God een stukje afdaalt en iets vermenselijkt? En dat wij een stukje opklimmen en iets vergoddelijken en dat we elkaar dan in het midden bij wijze van spreken tegenkomen? zodat die twee elkaar ontmoeten kunnen? Nee. Nee, zo is het niet. Ja, dat zouden we wel willen. Er zijn ook godsdiensten waar men dat zo leert, dat de mens vergoddelijkt, dat de mens door extase, in extase komt, in God opgaat. Dat zouden we wel willen, dat wilden we in het paradijs al. Daar zei de duivel, als je van die boom eet, dan zul je als God wijzen. Nou, dat vonden we prachtig. Maar het is heel anders uitgepakt. We zijn juist van God afgevallen. Nee, God blijft God. En mens blijft mens. Maar dat kan toch niet? God is heilig. God is rechtvaardig. God is waarachtig. Wij zijn zondaren. Wat moet je dan meebrengen om God tevreden te stellen? Kan toch niet dat die twee elkaar ontmoeten? Nee, dat kan ook niet. Beleeft u dat ook? Die scheiding die er is tussen God en de ziel, kan ook niet. En als de Heer je dat leert, dan weet je ook nooit hoe dat opgelost moet worden. Verstandelijk weet je dat wel, maar in de beleving weet je dat niet. Dat is een geheim. Dat is een heilgeheim dat opgelost moet worden. Maar het kan wel, jongens en meisjes. Dat God God blijft. En dat de zondaar zondaar blijft. En dat die twee elkaar ontmoeten. Kan dat? Ja. Hoe dan? In Emmanuel. Zijn naam betekent God met ons. Daar heb je het. Dat is het geheim. God met ons, omdat Christus meebrengt wat God als heilige, rechtvaardige God nodig heeft. En wat die zondaar nooit meer mee kan brengen. Het kan niet buiten Christus. De gemeenschap met God, die kan nooit buiten Christus. Dit is geen lichamelijke gemeenschap. Nee, dit is een geestelijke gemeenschap. Dit is een geloofsgemeenschap. Dit is een gemeenschap door de Heilige Geest. Het beeld wat hier gebruikt wordt, dat is waarschijnlijk ontleend aan Johannes 15. De wijnstok en de ranken. En de echte ranken zijn in de wijnstok. En leven uit de wijnstok en dragen vruchten uit de wijnstok. Dat ziet op het zijn in Christus. En die zo als een vruchtbare rank in Christus mag zijn, heeft gemeenschap met Christus. En wie gemeenschap met Christus heeft, die heeft ook gemeenschap met God. Want God vindt in Christus alles wat hij nodig heeft. Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Buiten Christus is God onbereikbaar. Christus is de enige hoge priester. In de Latijnse vertaling van de Bijbel worden dan twee woorden gebruikt die zouden we in het Nederlands kunnen vertalen met de grote bruggenbouwer. Christus is de grote bruggenbouwer. In Zwitserland zijn ze in staat om een brug te leggen tussen twee bergtoppen die zo ver van elkaar verwijderd zijn, met een groot dal ertussen. Mensen kunnen heel wat. Maar er is geen mens die een brug kan bouwen tussen God en de zondaar. En dat kan Christus wel. Hij is de grote bruggenbouwer die de gemeenschap herstellen kan. Hebt u dat beleefd? Wat kent u ervan? Dat bedoelde die boer. Wat ken je er nou zelf van? Kunt u dat vertellen uit uw leven, hoe dat u die kloof leerde kennen, maar ook hoe dat geheim werd opgelost, dat er gemeenschap mogelijk was? En hebt u die gemeenschap toen ook mogen ervaren? En hoe beleefde u dat toen? Want dat weet je wel. Dat vergeet je niet meer. Dat is iets van de hemel op deze aarde, als je dat mag hebben. Dat is een wonder dat God de rechtvaardige God blijft en ik een onverbeterlijk zondaar en dat die God zich toch met mij wil inlaten. En zijn liefde aan mij weg wil schenken, dat is niet te bevatten. Dat kun je nooit klein krijgen als je dat mag beleven. Hoe kan dat dan, dominee? Hoe komt die gemeenschap dan tot stand? Door het geloof. Oh ja, dus je moet je door het geloof met Christus verenigen. Je moet hem door het geloof omhelzen. Nou, de kanttekening zegt het net even iets anders. De kanttekening zegt het wat voorzichtiger. De kanttekening zegt dat wij door het geloof Christus ingelijfd moeten worden. Want er moet eerst geloof zijn om te kunnen geloven. En hoe kom je dan aan zulk een geloof? Van waar komt zulk een geloof? Nou, dat zegt de catechismus ook, van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de band legt tussen Christus en tussen de zondaar. En daarom, kijk, als dat van de Heilige Geest, als dat er niet is, kan er geen gemeenschap zijn met Christus, kan er geen geloof zijn, kan er dus ook geen gemeenschap zijn met God. En daarom is het ook zo zorgelijk als je dat werk van de Heilige Geest niet hoort. Onze vaderen hielden dat altijd bij elkaar. U moet er maar nakijken in de formulieren en in de gebeden achter in je Bijbeltje. Altijd in één zin hebben ze het over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in onze tijd hoor je zo vaak dat het werk van de Zoon helemaal losgemaakt wordt en van de Vader en van de Geest. En dan moet jij het zelf doen. Als de Geest er niet is, dan moet je het zelf doen. Nou, gelukkig niet, want als dat zo zou zijn, dan was het een verloren zaak. Die gemeenschap, gemeente, die moet blijven. Daar heeft Johannes het over. Maar die blijft toch wel? Is toch geen afval der heiligen? Ja, in de beleving van Gods kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Kijk, de gemeenschap aan God, die blijft wel. Maar als ik geen gemeenschap heb met God, dan kan ik dat niet bezien. Dan zegt David in Psalm 51, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Dan is er nodig dat door de heilige geest dat geloof geoefend wordt. Dat er gemeenschap met Christus is. Hoe kan dat nou, jongens en meisjes? Waar is de Heer Jezus? Nou ja, dat hebben we met Hemelvaartsdag gehoord, hè? De Heer Jezus is niet meer op de aarde. Na zijn mensheid, na zijn menselijke natuur is hij aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En nou, zijn kind van God, die zit vanavond in de kerk. Dat kan toch nooit dat die twee dan omgang hebben met elkaar? Of met een moeilijk woord, gemeenschap hebben met elkaar. Die afstand is toch veel te groot. Nou, dat kan wel. Kan dat? Hoe dan? Nou, dat staat in het formulier van het heiligavondmaal. En dat kan ook onder de prediking ervaren worden. Door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap mogen hebben. Als die Heilige Geest gemeenschap geeft, dan is het of Gods kinderen in de hemel zijn, of dat Christus op deze aarde is, maar dan valt de afstand helemaal weg. En die gemeenschap met Christus, die geeft ook de vrede met God. Kan niet zijn als iemand gemeenschap heeft met Christus, met eerbied gezegd, dat God de Vader die zondaar niet zou aanvaarden. De Heer Jezus zegt daarvan, al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Kent u die gemeenschap? Kun je weten, hieraan kennen wij dat wij in hem zijn en Hij in ons, omdat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. Letten we daarop in onze derde gedachte, de bewerker. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 73 en daarvan het 13e en het 14e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En het 14e, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73 vers 13 en 14. Van zijn geest gegeven heeft. Wat is dat, dominee? Ik vind dat nog zo moeilijk. Kunt u dat niet wat concreet maken, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft? Laten we het proberen. Het is voor de eerste keer dat Johannes hier spreekt over de geest, althans dat hij de geest met name noemt. In deze algemene zendbrief heeft hij wel verschillende verwijzingen naar de Heilige Geest, maar hier brengt hij de Heilige Geest direct in verband met de zekerheid des geloofs. Met de wetenschap van Gods kinderen dat ze een kind van God mogen zijn. Kijk, in het laatste vers van het vorige hoofdstuk wordt een werkwoord gebruikt dat hij zijn geest gegeven heeft. En dan ziet dat woord gegeven op een moment, op een punt in het verleden. In de Griekse taal kun je dat op een bepaalde manier zeggen. En dan ziet dat natuurlijk op de Heilige Geest die gegeven is. Ja, bij de wedergeboorte. Jongens en meisjes, dan komt de Heilige Geest in je hart. Dan opent hij je hart, dan neemt hij zijn intrek in je hart. Bij de wedergeboorte. Dan gaat de Heilige Geest niet meer weg. En het woord wat hier gebruikt wordt, zijn geest gegeven, dat is een andere tijdsvorm. Dat laat zien dat Gods kinderen telkens en ook nu nog mogen ervaren dat de Heilige Geest in hun hart is. En wat doet de Heilige Geest daar dan? De kanttekenaren die verwijzen naar het laatste vers van het vorige hoofdstuk. En daar staat een kanttekening die dit vers uitlegt. En dan wordt er gezegd van de Heilige Geest, dat is uit de getuigenis, uit de werking en uit de drijving van de Heilige Geest. Dus hieraan weet ik dat ik in hem ben en hij in mij is, dat weet ik door de Heilige Geest, door de getuigenis van de Heilige Geest, door de werking van de Heilige Geest en door de drijving van de Heilige Geest. Ik zal van alle drie iets proberen te zeggen. In de eerste plaats door de getuigenis van de Heilige Geest. Wat is dat dan? Is dat een bijzonder gevoel of zo? Als de Heilige Geest getuigenis geeft, jongens en meisjes, wat doet de Heilige Geest dan? Nou, dat is niet zo moeilijk. De Heilige Geest die geeft altijd getuigenis door het woord. Dus de Heere spreekt altijd door zijn woord. Kijk, wij lezen het woord, we hebben het woord. We kennen het woord, hoop ik. Maar er is wel een groot verschil of de Heilige Geest getuigenis geeft door het woord. Kijk, in het woord staat heel veel. En je hebt mensen die, nou, die denken dat al de beloften in de Bijbel voor hen zijn. Er zijn zulke mooie beloften in de Bijbel. En dan vraag ik wel eens aan zulke soort mensen. Ja, maar er staan ook hele erge bedreigingen in de Bijbel, hè? En hoe weet u nou dat die beloften allemaal voor u zijn en die bedreigingen niet? Hoe weet je dat? Je kunt toch alleen een belofte toe-eigenen door het getuigenis van de Heilige Geest, of niet? De Heilige Geest is toch de toepasser? Het is nodig, daar bidden we ook altijd om, of de Heilige Geest zich paart aan het woord. Dan gaat het woord kracht doen. Dan is het geen vraag of dat woord voor ons bestemd is. Dan komt het ons hart binnen als een goddelijk woord. Heeft de Heer zo wel eens gesproken in uw leven? Heeft de Heilige Geest zo wel eens getuigenis gegeven in uw hart? Dat is niet vaag. Dat weet je. Als de Heer zo gesproken, dat vergeet je niet meer. Als ik zou vragen aan Simeon, jongens en meisjes. Simeon uit Lucas 2. Ik zou vragen, hey Simeon, heeft de Heilige Geest wel eens getuigenis gegeven in je hart? Nou, daar hoeft Simeon geen 5 minuten over na te denken. Zeker. En wat heeft de Heilige Geest gezegd dan? Dat ik niet zal sterven eer ik de Christus des Heren zal zien. Mag ik zeker weten. En later, heb je nog wel eens getuigenis gehad van de Heilige Geest? Zeker. Wanneer dan? Toen ik met dat kindje in mijn armen stond. En de Heilige Geest mijn hart vervulde. Dat wist Simeon, dat weet je, is dat gebeurd. Heeft de Heilige Geest wel eens getuigenis gegeven? Heeft God wel eens gesproken? Je komt wel eens bij mensen en hebben zo'n heel verhaal wat ze allemaal gedaan hebben en geloofd hebben en gedacht hebben. En ja, ik ben ook geen hart te kennen, weet ik ook niet. Maar dan vraag ik wel eens, heeft de Heer nou wel eens tot je gesproken? Leg nou alles eens even aan de kant, wat je vertelt en wat je zelf gevoeld en ondervonden hebt. Heeft de Heer nou wel eens, al zou het maar één keer zijn of twee keer, tot je gesproken? Want dat heeft waarde, het getuigenis van de Heilige Geest. Hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn en Hij in ons. Het is alleen de Heilige Geest die de troost kan geven van het kindschap. Want het is de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij zeggen zullen, Abba, Vader. De tweede plaats, de werking van de Heilige Geest. En dat bedoel ik niet de algemene werkingen, die kennen we ook allemaal wel. Maar dan bedoel ik de zaligmakende werkingen van de Heilige Geest. En wat zijn dat nou, dominee, zaligmakende werkingen? Wat is nou het verschil tussen algemene werkingen en zaligmakende werkingen? Nou, dan mogen wij zo blij zijn bijvoorbeeld met de formulieren waarin onze vaderen dat onder woorden hebben gebracht. Bijvoorbeeld in het doopformulier, daar lees ik van het werk van de Heilige Geest, als hij, als van de Heere gezegd wordt, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Nou, dat zijn vruchten van de Heilige Geest, anders ga je jezelf niet mishagen. En verootmoedigen, dat is al helemaal geen vrucht van onze akker. En zoeken, ziet u dat met enkele woorden hebben onze vaderen dan duidelijk gemaakt. Wat dat zijn, die werkingen van de Heilige Geest. Je leest het ook in het formulier van het heiligavondmaal. Hoe die drie stukken door de Heilige Geest in het hart van een zondaar worden uitgewerkt. Daar kun je hart naast leggen. Ken ik dat? De werkingen van de Heilige Geest. Hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn en Hij in ons. Omdat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En die geest die geeft de gemeenschap. En het derde wat de kanttekeningen noemen, dat is de drijving. Een mooi woord, de drijving. Er waren mensen in het Oude Testament die werden gedreven door de geest. Bijvoorbeeld Bezaliel en Aholiab. Die werden gedreven door de geest in het maken van handwerk. Simson werd gedreven omdat hij geroepen was. De geest des Heren begon hem bij wijle te drijven tussen Zora en Estaol. De bijbelschrijvers werden gedreven. Heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde. Maar ja, die drijvingen die kennen niet al Gods kinderen. Wat is dan de zaligmakende drijving die Gods kinderen leren kennen? Wel, ze zijn zo afhankelijk van de Heilige Geest. Ze kunnen zelf niks, jongens en meisjes. Ze kunnen van zichzelf niet bidden, proberen ze wel. Maar ze zijn afhankelijk van de drijving van de Heilige Geest. Er zijn tijden, is het zo stil, dat zo benauwd. De drijving, snap je dat? Ik zal een voorbeeld geven om het duidelijk te maken. Denk eens aan iemand in een zeilbootje, midden op het IJsselmeer. En het is tegen de avond en het is windstil en de vooruitzichten die zijn niet zo best. En die man die heeft geen peddel aan boord. Hij is volledig afhankelijk van de wind en hij kan geen wind maken. Alleen de wind kan hem voordrijven. En wat doet die man dan? Als het goed is, de knieën buigen en vragen of de Heer voor wind wil zorgen. En als die wind opsteekt, dan schiet dat bootje vooruit. Uren stilgelegen is, dan schiet dat bootje vooruit. Nou, een voorbeeld, de drijving van de Heilige Geest. Kijk, veel mensen vandaag hebben een geestelijke motorboot. Die zijn niet afhankelijk van de Heilige Geest, die trekken de motor aan en die gaan wanneer ze willen. Maar Gods kinderen zijn afhankelijk van de drijving des Geestes. En er zijn tijden in hun leven, komen ze niet vooruit. Het gaat niet. En er zijn ook tijden, dan zijn ze niet te stuiten. Het is de Heilige Geest die drijft ze uit hun werken. Het is de Heilige Geest die drijft ze naar Christus. Het is de Heilige Geest die drijft ze uit de zonde. Ja, dat ervaar je hoor, als de Heilige Geest je gaat drijven. Zulke mensen zijn niet tegen te houden. En als ze het mist, dan zijn ze niet vooruit te krijgen. Dan kun je niks in hun handen stoppen. Kent u dat? Die afhankelijkheid van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die hen drijft in het spoor van Gods geboden. Eigenlijk heel eenvoudig. Zo moeilijk is het eigenlijk niet, hè? Of er nou gemeenschap is met God, ja of nee. En als dat er nou niet is, ach, dan is het nog te krijgen. Voor de grootste van de zondaren, echt waar, nog te krijgen. Hoe vuil dat je ook bent, hoe goddeloos dat je ook bent, maar niet buiten Christus. En daarom, jongens en meisjes, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Heren, mogen we uw naam erkennen dat we zo dit woord aan het hart mochten leggen. Zo'n rijk woord, door de apostel der liefde gesproken. Maar aan de andere kant ook, zo duidelijk als dit er niet is, dan kan er ook geen gemeenschap zijn. En Heere, zou u willen geven dat dat huiswerk mag geven in deze week. Dat wij het mogen bemediteren op onze knieën. En dat u het zou willen achtervolgen met uw onmisbare zegen. Heb dank dat de gemeente hier vandaag zo tweemaal samen mocht zijn. Zegen alles wat van u was. Bewaar ons ook in de komende dagen. Ook in deze hitte, die ook niet ongevaarlijk is. Denk ook in het bijzonder aan onze oudere mensen en onze zwakke mensen. Wil u hen sterken en nabij zijn. Uw vleugelen over de gemeente uitbreiden. Ga met ons de onbekende toekomst in. Heb dank voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is nog het 9e vers van Psalm 119. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. En wat er verder volgt. u en in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.